Goedenavond gemeente en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Trampen voor ons zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Nevelente volgende week zondag 31 juli hoopt in de morgendienst proponent D. Bogert uit Driebrugge voor te gaan. In de avonddienst hoopt proponent Visser uit Serians Land voor ons in ons midden te zijn. De inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede en de derde collecte zijn voor de kerk. De kerkraad wens u een gezegende dienst, zowel hier als op afstand van ons verbonden.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, zetten we deze dienst voor door het zingen van Psalm 21 en daarvan vers 1 en 4. O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. 1 en 4 van Psalm 21. noemen we belijdenis van het geloof met de woorden van het apostolicum. En laten we in antwoord daarop zingen opnieuw uit Psalm 21 en nu vers 13. 13e vers van 21 na het amen op de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, uw hand brengt ons bijeen. Vanavond op deze zomerse dag, waarop de zon hoog aan de hemel staat, helder. Wij bidden van u, o Heere. Mogen onze ogen vandaag de zon der gerechtigheid zien. Het is de ogen goed de zon te aanschouwen, zegt uw woord. De zon in de schepping. Maar o, wat is het vele malen heerlijker, oneindig veel groter, om op u te mogen zien. Heer Jezus, u bent zo schoon en zo volmaakt. En zo heilig. En u buigt zo diep ter neer. U ontfermt zich over hen. Die midden in de zonde liggen. O, uw schoonheid gaat al het schoon der mensen ver te boven. En de zon verbleekt bij u, o Heer Jezus Christus. De zon is zwart vergeleken met u. Een harige zak, vergeleken met u, want u bent de schoonste van alle mensen. En genade is op uw lippen uitgestort. Wij bidden van u, mogen we vanavond ogen krijgen om op u te zien. Dan zullen we onszelf zalig zien, opspringen van vreugde, het uitroepen, zulkeen is mijn liefste, o zulkeen is mijn al. Mag het vanavond gebeuren, Heere. Wilt u daartoe ook deze leerdienst gebruiken? Heer Jezus, het is in uw handen. In goede handen. in genadige handen, in sterke handen. Bekeert u ons, dan zullen we bekeerd zijn. Trek ons naar u toe, dan zullen we u nalopen. Wilt u vanavond wonderen doen, op wonderen horen, zegent u daartoe deze dienst. Wij bidden van u, zegent u hen die voor eigen rekening leven. Het leven is zo ernstig, Heere. De dood wenkt ieder uur. Laat hen voorbereiden op dat moment. Dat niemand van ons straks zal achterblijven. Maar dat we alle mogen ingaan in de vreugde die er is bij u. Zegent u uw kinderen. Misschien wel zo aangevochten en onder vuur. Omdat ze er niet bij kunnen. Omdat ze zich zo onkundig voelen. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Achterwaarts, ik bemerk hem niet. Heer Jezus, komt u zelf. Springend op de bergen, huppelend op de heuvelen. U maakt bergen vlak en zeeën droog. Doet u het ook vanavond. En wilt u daartoe ook het onderwijs gebruiken. Dat heerlijk kostbaar onderwijs dat we ontvangen mogen uit de schoot van de kerk. Kerk van de Reformatie. Heren, wij bidden u, gebruik het. Geef dat het in ons hoofd helder mag worden. Zegen daartoe het onderwijs. Misschien wel moeilijke stof. Maakt u het eenvoudig. Als het in het hoofd helder is, Heilige Geest, dan wilt u dat toch ook juist zegenen. Om het in het hart helder te krijgen. Hoort u ons zo uit genade. Zegen ieder met een taak. Wees hem goed en nabij. Zegent u ook ons. Geef ons de leiding van uw Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen de schriften in de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Hoofdstuk 15, twee gedeelten daaruit. Eerst 1 tot en met 11 en dan 50 tot en met 57. Dus 1 Korinthe 15 vanaf vers 1 tot 11. Dan lezen we verder vanaf vers 50 tot en met 57. En dan wil ik aansluitend graag zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus samenlezen. Dus eerst 1 Korinthe 15 vanaf vers 1 tot en met 11 en dan vanaf vers 50. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk u ook hebt aangenomen, in het welk u ook staat, door het welk u ook zalig wordt, indien u het behoudt op zodanige wijze als ik het u heb verkondigd, tenzij dan dat u tevergeefs hebt geloofd. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, wat ik ook heb ontvangen, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien en daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van wie het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus en daarna van al de apostelen. En ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostels die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente van God heb vervolgd. Maar door de genade van God ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Maar niet ik, maar de genade van God die met mij is. Het zij dan ik het zij zij, alzo prediken wij en alzo hebt u geloofd. Vanaf vers 50, maar dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden in een punt destijds, in een ogenblik met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk worden opgewekt en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke onverderfelijkheid zal hebben aangedaan en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal hebben aangedaan, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft, door onze Heer Jezus Christus. Tot zover de lezing van de schrift. Slaan wij nu op in zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 45. De tekst luidt als volgt. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste, hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verworven had, deelachtig kon maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is de opstanding voor ons, is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Tot zover. Voordat wij overgaan tot de leerdienst zelf, laten we eerst met elkaar gaan zingen. En wel uit Psalm 118 en daarvan vers 1 en 8. 1 en 8, Psalm 118. Gemeente, de Heere is waarlijk opgestaan. Als christenen uit de vroege kerk elkaar ontmoeten, elkaar zagen, dan waren deze woorden vaak de woorden waarmee ze elkaar begroeten. Ze ontmoeten elkaar in de stad, op straat, op de markt, door de weekse dagen of zondags in de kerk. Als ze elkaar zagen, dan zeiden ze dit als eerste: de Heere is waarlijk opgestaan. En dat hadden ze niet van vreemden, maar van de discipelen zelf. Jawel, wij lezen dat namelijk als het gaat over de Emmausgangers. Die zijn van Jeruzalem onderweg naar Emmaus. Groot verdriet. En dan zoekt de Heer Jezus hen zelf op. Hij maakt zich bekend in hun woning. En als de Heer Jezus dat heeft gedaan, dan keren ze onmiddellijk terug. Gaan ze naar Jeruzalem, waar de discipelen zijn. En ja, dan openen ze de deur. Maar voordat ze zelf iets kunnen zeggen, dan klinkt het hun al tegemoet. De discipelen die jubelen het uit: de Heere is waarlijk opgestaan. Lucas 24, vers 34. Nou, we zouden elkaar best zo zondagsmorgens of 's avonds of op een doordeweekse dag kunnen begroeten, nietwaar? De Heer is waarlijk opgestaan. Hij bepaalt ons bij dat zo heerlijke heilsfeit van de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Hij leeft. Hij is opgewekt. Niet meer in het graf. Uit het graf. Hij heeft de dood overwonnen. De verrijzenis van de Heer Jezus is een heerlijk heilsfeit. Wij noemen haar wel de eerste trap van zijn verhoging. En zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus legt daar de vinger bij, staat daarbij stil in zondag 17. En die willen we vanavond met elkaar behandelen. En we hebben gelet op de trappen van Christus vernedering, zijn nederige geboorte, zijn lijden en sterven, zijn begrafenis, zijn neerdalen ter helle. En nu zet de catechismus het licht op de trappen van de verhoging van de Heer Jezus. En dan begint ze bij de opstanding. En zondag 17 steekt eigenlijk heel compact in elkaar. Een heel korte, vrij gedrongen tekst. Ze noemt de opstanding van de Heer Jezus het feit. En daarna gaat ze eigenlijk meteen over naar de vraag: ja, wat betekent nu de opstanding van de Heer Jezus voor alle die in hem geloven? Als je gelooft in de Heer Jezus, wat wil dan de opstanding zeggen? En dan gaat het eigenlijk om drie, ja, nuttigheden. Wat nut u de opstanding van de Heer Jezus? Drie voordelen. Drie heilrijke voordelen. En de eerste is dit. De catechismus zegt: de opstanding van Christus is van grote betekenis voor, zou je kunnen zeggen, de rechtvaardigmaking. Dat lezen we in het eerste stukje. Antwoord 45 zegt: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons had verworven, kon deelachtig maken. Gaat over de rechtvaardigmaking, is van nut voor de rechtvaardigmaking. Tweede, wat nut ons de opstanding van de Heer Jezus? De catechismus zegt: is van grote betekenis voor onze heiligmaking. Antwoord 45 zegt: ten andere worden wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En het derde nut, wat nut u de opstanding? Wel, de opstanding van Christus is van grote betekenis, je zou kunnen zeggen, voor onze heerlijkmaking. Daar wijst de catechismus ook op. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Klinkt misschien best wat moeilijk, hè? We hopen het vanavond eenvoudig uit te mogen leggen. En dat is rijk stof. We hopen deze drie punten langs te gaan. Maar dan vooral ook wel accent te leggen op dat eerste, hè? Omdat het tweede, dat komt later aan bod in zondag 33. De geestelijke opstanding, de heiliging, bekering. En dan in zondag 22 gaat het verder over de opstanding op de laatste dag. Hè? Zondag 22 legt daar verder het licht op. Zet daar verder het licht op. We hopen dat de Heer de stof tot rijke zegen stelt vanavond. Het thema vanavond is, de Heer is waarlijk opgestaan. Ik wil onthouden, hè? De Heer is waarlijk opgestaan. En drie aandachtspunten, de betekenis daarvan voor onze rechtvaardigmaking. De betekenis daarvan van de opstanding voor onze heiligmaking. En in de derde plaats de betekenis daarvan voor onze heerlijkmaking. Gemeente, ongekend groot heilsfeit is het, hè, waarbij zondag 17 ons bepaalt. De opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Hij verrijst. Hij wordt opgewekt. Het ene ogenblik ligt hij in het graf. Uitgehouwen rots. Stil en bewegingloos, roerloos. En dan het andere ogenblik slaat hij de ogen op. Zet hij de voeten op de aarde. Staat hij op en verrijst hij uit het graf. In heerlijkheid. In de andere werkelijkheid. In de werkelijkheid aan de andere kant van het graf. O, zie hem staan. Glorieus en ook majestueus. Zoals ik zei, hè, aan de andere kant van het graf, waar de dood niet meer is. Het kwaad niet meer is in de nieuwe schepping. Waar de zonde weg is en waar ook de gevolgen van de zonde weg zijn. Opgestaan in een nieuwe schepping, voor deze ogen nog niet zichtbaar, maar wel reëel. Hij, de Heer Jezus, is er de eerste van. Een schepping die niet meer oud zal worden. Maar elke dag jonger, wonderlijk, volmaakt, heerlijk, rijk. Opgestaan. O, wat een macht heeft de Heer Jezus. Hè? Hij heeft, zegt zondag 17, de dood overwonnen. Is dat nou niet heerlijk? De dood. De dood. Wat geen mens kan, doet hij. En ja, wij kunnen veel, niet waar? Heel veel. Soms zou je zeggen, wat kunnen we eigenlijk niet? Hè? Nou dit. Uit de dood opstaan. Een dode opwekken. Dat kan geen mens. Ja, dat is voor ons allemaal heel helder. Hè? Maar daar moet je eens over nadenken. Niemand is daartoe bij machten. Je kunt naar een begraafplaats gaan. En dan bij een graf gaan staan. En je kunt de overledene toespreken of aanroepen. Gebeurt niks. Alles blijft precies hetzelfde. Wij zijn daar niet toe bij machten. Om een dode te laten opstaan uit het graf. Is goddelijke kracht voor nodig. Nou, en die kracht nu heeft de Heer Jezus. Hij spreekt. En het is er. Hij gebiedt. En het staat er. Hij wekt de doden op. O, wat een macht heeft deze Heer Jezus. En hij is zelf ook uit de dood opgestaan. Zie hem. Machtige overwinnaar. Hè? De Heer is waarlijk opgestaan. Ja, het is eigenlijk niet in te denken, toch? Er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar dat kan toch niet? Ik kan het ook wel begrijpen. De discipelen konden het ook niet geloven. Kan nooit, toch? Die zaten daar, oh ja, het is niet goed te praten, maar vol ongeloof. En wat nou zo kostbaar is, zij konden het ook niet geloven. Maar de Heer Jezus brengt hen zelf ertoe om het te geloven. En dat doet hij nou, dat hij 40 dagen na de opstanding is hij op aarde gebleven en heeft zich op verschillende ogenblikken aan de discipelen getoond. Hij zelf overtuigde hen ervan, ik ben opgestaan, ik leef met een echt lichaam. Hè? Niet mijn schijnlichaam, nee, maar hij is werkelijk uit de doden opgestaan. Met hetzelfde lichaam als waarmee hij het graf inging, hetzelfde, is hij ook weer het graf uitgegaan. Nou, hetzelfde lichaam, maar wel niet verzwakt, hè? Niet onderworpen aan zwakheid en aan de gevolgen van de zonde, maar wel in heerlijkheid, maar wel hetzelfde lichaam. Zeker, en ja, de Heer Jezus heeft zijn discipelen zelf van overtuigd, hè? Door aan hen te verschijnen. Zie, hier ben ik, zei hij tegen de mannen. En ze zagen hem. Door tot hem te spreken. Hij heeft van de apostelen getuigen gemaakt. Hè? Apostelen die zijn ervan doordrongen geraakt. Hij leeft. En als getuigen hebben ze het ook verkondigd. Ze zeggen, we weten het zeker. We hebben hem gezien. Dat is toch wat, hè? Zij hebben zelf de Heer Jezus opgestaan uit het graf gezien. Hebben ze verkondigd, uitgedragen. Petrus bijvoorbeeld. Zo treffend Handelingen 10. Dan komt hij bij Cornelius, de hoofdman in Caesarea. Hij staat geroepen en dan gaat Petrus het evangelie verkondigen. En dan zegt hij, het gaat over de Heer Jezus. Die is opgewekt, God heeft hem opgewekt. Hij, Christus. En dan zegt Petrus... Zo mooi, hij heeft hem opgewekt met wie wij hebben gegeten en gedronken. Dat is treffend. Jezus is opgestaan uit het graf en Petrus zegt, ik weet het zeker, want wij hebben toen hij is opgestaan uit de dood met hem gegeten en gedronken. Nou, dat zijn momenten geweest. Eten en drinken met de opgestane Heer Jezus. En dat wijst er ons op. Christus is echt opgestaan. Met een echt lichaam. Oh, wat een kracht heeft de Heer Jezus Christus de dood overwonnen. En dat betekent nu, hè, dat hij de dood heeft overwonnen, zegt de Heidelbergse catechismus. Ja, dat betekent echt iets zo kostbaars. Dat betekent drie kostbare zaken. Drie dingen. Zondag 17 legt althans bij drie dingen de vinger. Nou, welke drie? Het eerste is dan, zegt zondag 17, dat hij de gerechtigheid die hij door zijn dood heeft verworven, nu hij is opgestaan, ons ook deelachtig maakt. Dat is het eerste. Hij heeft de gerechtigheid die hij heeft verworven, die gaat hij nu ons ook deelachtig maken. Wat betekent dat? Gerechtigheid die hij heeft verworven door zijn dood, die gaat hij ons nu hij is opgestaan, deelachtig maken. Ja, dat zijn eigenlijk, hier zitten eigenlijk twee dingen in. Twee dingen in deze lange zin. Christus heeft twee dingen gedaan, dat wijst op twee dingen. Hij zegt, de catechisme zegt, hij heeft gerechtigheid verworven. Dat is het eerste, hè. Christus verwerft voor zondaren gerechtigheid door zijn dood. Het tweede, Christus maakt zondaren die gerechtigheid ook deelachtig door zijn opstanding. Die twee. Jongens, dat moet je proberen te onthouden, meiden. Het is best wel moeilijk, maar kijk, de catechismus is ook, hè, voor kinderen, voor jonge mensen opgesteld. Deze zinnen ook, hè. En dat kun je echt onthouden. Probeer het vast te zetten in je hoofd, hè. Hij kan de Heilige Geest het zo naar je hart brengen. Twee dingen. De Heer Jezus verwerft gerechtigheid. Ik ga het zo uitleggen, hoor. En de Heer Jezus maakt gerechtigheid aan zondaren deelachtig. Laat zondaren in die gerechtigheid delen. Hij verwerft ze. En zo zeggen we dat ook wel vaak. Hij past ze toe. Die gerechtigheid. Nou, die twee. Eerst het eerste. Christus verwerft voor zondaren gerechtigheid, zegt zondag 17, door zijn dood. Betekent dat? Dat betekent eigenlijk heel eenvoudig. Christus verwerft gerechtigheid, betekent hij betaalt voor de zonde. Met zijn leven, met zijn bloed. Hij brengt de hoogste prijs. Hij betaalt voor de zonde van zondaren. Kijk, de zonden zijn zo erg, hè. Die kan de Heer maar niet zo door de vingers zien. De zonden zijn zo erg, de Heer zegt, als je hebt gezondigd, ja, dan komt meteen, dan zeg ik, moet je betalen. Hè? Betaal me, dan wil ik genoegdoening. Dan wil ik dat je boete doet. Gerechtigheid. Ik wil gerechtigheid. Ja, dat is het. Gerechtigheid is dat je betaalt voor je zonde. En dat is wat God wil. En ja, dat zou je zelf ook willen. Als iemand je schade berokkent, iets van je stuk maakt of iets heel ergs doet bij je. Nou, daar heb je heel veel verdriet, daar lijd je van. Als dan de dader wordt opgepakt en die komt voor de rechter. En je bent daar ook bij en je ziet die dader daar zitten en je ziet ook de rechter. Dat is indrukwekkend, hè? Als je dan die rechter ziet en die dader tegenover hem, hè, die verdachte. En dan moet je indenken, hè, dan zit je daar. Hè? Je hebt heel veel pijn en leed en je ziet de man zitten die dat heeft gedaan. En dan zegt de rechter, ah, weet je wat, ik heb vandaag zo goed geslapen, joh. Ik ben met mijn goede benen uit bed gestapt. Jij mag gewoon weg. Ga maar. Wat zou je dan zeggen? Ja, dat is oneerlijk, toch? Nou, dat is het ook. Dan zou je zeggen, ja, maar dat wil ik niet. Ik wil gerechtigheid. Ik wil dat die man daarvoor betaalt. Nou, dat is gerechtigheid. En dat nu, dat vraagt de Heer ook van ons. Ja, je hebt gezondigd. Zo erg. Ik wil dat je betaalt. Betaal me. Ik wil genoegdoening. Nou, dat kunnen wij niet, hè? Betalen. Maar dat doet nou de Heer Jezus. Hij zorgt voor gerechtigheid. Hij geeft zijn leven. Zijn bloed. Hij offert en hij betaalt met de hoogste prijs. En zo, hè, en dat is wat de Heer Jezus doet, hè? Aan het kruis. Daar zorgt hij voor gerechtigheid. Daar betaalt hij voor de zonde. En hij brengt een volkomen offer. Hij verwerft, zegt zondag 17, gerechtigheid. O, hoe heerlijk en kostbaar dat de Heer Jezus dat nou doet, hè? Dat is niet te zeggen. Dat hij nou zijn leven geeft. Hij doet wat wij nooit zouden kunnen doen. Hij wel. Hij kan wij die prijs der zielen dat rantsoen, hè, zegt Psalm 49 vers 3. Dat gaat over ons. Hij kan de prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Voor ons is dat onmogelijk. Maar de Heer Jezus doet het. Hij draagt de hitte van de toorn van God. Maar, nu gaat het er wel om dat deze gerechtigheid van de Heer Jezus mijn gerechtigheid wordt. Daar gaat het om. Dat de gerechtigheid, het lijden en sterven, de dood van de Heer Jezus, dat je mag zeggen, mijn gerechtigheid. Deze gerechtigheid heb je wel nodig persoonlijk. Dat je daar persoonlijk in mag delen. Hè? Dat je deze gerechtigheid hebt, dan ben je veilig. Anders niet. Heb je hem niet, kun je niet sterven. Dan ben je elk uur in levensgroot gevaar. Als je sterft zonder deze gerechtigheid. Ho. Eeuwig omkomen. Dan moet je zelf betalen. Maar als je deze gerechtigheid nou wel mag hebben. Ja, dan ben je veilig. Deze gerechtigheid, hè, daar gaat het om. Dat je die krijgt. Hoe? Hoe kom je eraan? Aan deze gerechtigheid. Hè? Zodat je dat mag weten. En ja, dat is het grootste wat je mag kunnen, wat je kunt weten. Hè? Dat de gerechtigheid van de Heer Jezus mijn gerechtigheid is. Oh man, als dat vanavond voor je waar wordt, hè? Dan kan je huppelend de kerk uitgaan. Toch, hè? Jawel, dan kan je opspringen van vreugde. Vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Dan ben je zo rijk. Dan zeg je, oh, deze gerechtigheid. Het offer van Christus. Mijn offer. Zijn werk. Mijn werk. Ja, dan mag je geloven wat zo onuitsprekelijk heerlijk is. Wat Paulus zegt in Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruist. Moet je van de week eens meenemen. Als je dat mag weten. Ik ben met Christus gekruist. Toen hij daar hing. Hing ik er. Hij in mijn plaats. Nou, daar gaat het om. Dat je dat mag weten. Zijn gerechtigheid mijn. Is het je vraag, hoe kom ik eraan? Zit je daarmee? Christus heeft gerechtigheid verworven, maar hoe kom ik er nou aan? Wie je nou zo gelukkig is, hoe kom ik eraan? Daar zorgt nu de Heer Jezus zelf voor. Dat doet de Heer Jezus nu zelf. Daar draagt Hij zelf zorg voor. Christus verwerft de gerechtigheid. Maar, zegt zondag 17, Christus past die gerechtigheid ook als de opgestane levensvorst toe aan de harten van zondaren. Dat is niet ons werk. Dat is zijn werk. Dat doen wij niet. Dat doet Hij. Het is vanavond niet zo van, Hij zegt, nou, ik heb de gerechtigheid verworven. Hier is het sier aan te komen. Ach nee. Dan zou niemand behouden worden. Echt niet. Nee, maar Hij is een volkomen zaligmaker. Hij verwerft de gerechtigheid. Maar dat niet alleen zo gelukkig. Hij zorgt er ook voor dat zondaren die gerechtigheid mogen ontvangen. En daarvoor gebruikt Hij nu ook zijn heerlijke opstandingskracht. Want daar is kracht voor nodig, hè? Kracht. Goddelijke kracht. Om de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus te mogen ontvangen. Zodat je kunt zeggen, zijn gerechtigheid is mijn gerechtigheid. De Heer Jezus doet het. Hoe? Hoe past Hij nou zijn gerechtigheid, zijn lijden en sterven, zijn bloed? Hoe past Hij dat nou toe aan de harten van zondaren? Op welke manier? Wel, dat doet Hij door in de regel, dat is Gods gewone weg met zondaren, door je eerst ervan te overtuigen dat je die gerechtigheid ook echt nodig hebt. Dan laat Hij je zien, je hebt gezondigd en je moet sterven en God eist dat je betaalt. Zoals je bent, al wordt wakker, kun je niet sterven. Je hebt gedaan wat kwaad is in Gods oog. Zie je toch onder ogen. Schud je wakker. Hij laat je ogen daarvoor openen. Hij overtuigt je ervan. Van je zonde, van je schuld. Dat je moet betalen, dat je niet kunt betalen. En weet je wat dan je eerste reflex is? Werken. Echt hoor. Dat zit zo in ons, hè. Als je onrustig wordt en je denkt van ja, maar dat gaat niet goed met mij. Ik moet sterven voor God, om wie kan voor Hem bestaan. Weet je wat je dan zegt? Dat is echt het eerste hoor. Ik ga mijn leven verbeteren. Hè? Ja, maar ik ga echt nu echt toch wat anders doen hoor. Dit ga ik laten en dat ga ik doen. En dat ga ik doen en dat ga ik laten. Ik ga echt mijn leven, ik ga zorgen dat het beter zal worden. Hè? En dan ga ik proberen je leven meer op orde te krijgen. Je wordt serieus, ernstig. Ja, zo gaat dat. Dat is de oude Adam in je. Die steekt onmiddellijk de kop op als je onrustig wordt. Ga je werken. Dat is de wet in je. Doe het goede en je krijgt het goede. Jezelf proberen, ja, toch te verbeteren. Maar laat de Heer je zien. Uit u geen goed meer. Dan laat Hij je verkondigen. Zie je toch. Wees er verzekerd van. Uit u geen goed meer. Totaal zondig. En dan ga je tegenin. Wat moet ik toch doen om vrede met God te krijgen? Over die boeg. En maar proberen te werken. Maar God zegt van nee. Uit u geen goed meer. Geen. En dan loop je vast. Dan weet je het niet meer. Dan zeg je van, hoe moet het nou toch met mij? Kan dat ooit nog goed komen? Ik weet niet meer hoe ik ooit nog met God verzoend kan worden. Dan wordt de vraag, hè? Hoe zal dat toch ooit met mij moeten? Kan dat ooit voor mij? Maar oh, juist dan, hè? Dan, als wij het niet meer weten, dan gaat de Heer Jezus laten zien dat Hij het wel weet. Als wij het niet meer kunnen, dan gaat de Heer Jezus laten zien dat Hij het kan. Als wij zien dat wij geen geloof hebben om Hem aan te grijpen, dan gaat de Heer Jezus, dat is zijn moment, heerlijk moment, kostbaar moment. Als je helemaal vastloopt, geen weg meer weet, met je rug tegen de muur staat. Dan gaat de Heer Jezus laten zien, mij is gegeven alle macht. Dan gaat Hij die opstandingskracht aanwenden, om je tot geloof te brengen. Dan blijkt dat Hij over zo'n kracht beschikt. Dan gaat Hij zondaren opwekken, tot geloof brengen. En dan mogen ze Hem zien, dan krijgen ze ogen om op Hem te zien. En dan krijgen ze handen om Hem te ontvangen, die in het evangelie wordt aangeboden. Dan brengt Hij tot geloof. Het geloof ziet Hem. En dan vluchten ze naar Hem, krijgen ze vleugels, gaan ze naar Hem uit. En dan worden ze één met Hem. Verbonden met Hem. Eén met Hem. En wie één is met Hem, die heeft Hem. En wie Hem heeft, die heeft ook al wat Hij heeft gedaan. Die heeft gerechtigheid. Zijn gerechtigheid. En die heeft vrede met God. Dan is God tevreden met u. Zie. Als wij het niet meer weten, het opgeven. Ken je dat? Het opgeven. Dan is voor Hem het moment om zijn opstandingskracht aan te wenden en je op te wekken tot geloof. Zie je Hem, word je één met Hem. Gebeurt er dan? In die ogenblikken. Bij de een helderder dan bij de andere. Maar zo doet de Heer dat wel. Hè? Wat gebeurt er dan? Als Hij die opstandingskracht aanwendt in je hart, hoe gaat dat dan toe? Wel, dan zit je in je nood. Je weet geen weg. Dan laat Hij het evangelie verkondigen. Hè? Het kan zijn dat dat gebeurt in de kerk. Hè? Dat is de plek waar de Heer dat vaak werkt. Hè? Of thuis, terwijl je het leest, het woord, of met elkaar in gesprek bent. Dan laat Hij het evangelie verkondigen. En dan laat Hij je wijzen op het Lam van God, de Heer Jezus Christus, op zichzelf. En dat Hij heeft betaald voor de zonde, volkomen gerechtigheid heeft aangebracht. En dan laat Hij ook de roeping uitgaan. De roepstem, die laat Hij klinken. Zie het Lam van God. Kom tot het Lam van God. Ontvang het Lam van God. En terwijl die roeping klinkt, zie het Lam van God. Terwijl die roepstem uitgaat, voegt Hij ook kracht toe. Zodat die roepstem kracht doet. Goddelijke kracht. En dan gaat die roepstem wonderen werken in je leven. Dan wekt hij je op in het leven. En dan geeft hij je ogen. Ogen om op de Heer Jezus te zien. En dan geeft hij je voeten. Voeten om naar de Heer Jezus uit te gaan. En dan geeft hij je armen. Armen om de Heer Jezus aan te nemen. De Heer Jezus brengt tot geloof. Ja. Dan gebruikt hij de roeping voor. En daar wil ik nog eens een keer aparte dienst over aanwijden. De roeping, zo belangrijk. De roeping. Kom tot mij, zegt de Heer Jezus. En terwijl die roeping uitgaat, tot alle hoorders, en je hebt misschien zelf al vele malen gehoord, kom, zie op mij, wend je tot mij. Terwijl die roepstem klinkt, voegt de Heer Jezus die goddelijke kracht toe. En als die dat doet, dan krijg je ook metterdaad ogen om op Hem te zien. En dan krijg je ook metterdaad armen om Hem, die zich uitstrekken naar Hem, om Hem aan te nemen. Dat is wat de Heer Jezus doet. Dan geeft Hij je kracht voor. En dan mag je Hem zien. En dan mag je tot Hem uitgaan. En wie tot Hem uitgaat in geloof, die heeft Hem. En heb je Hem, heb je gerechtigheid. gerechtigheid. En dan ontvang je vrede met God. Dat is wat Christus doet, hè. En ja, het is ook zo heerlijk dat Hij dat doet. Hij verwerft de zaligheid. Maar Hij past de zaligheid ook toe. En dan gebruikt hij een bijzondere roepstem voor. Kom alle tot mij. En je hoort het en je hebt het misschien vele malen gehoord. En je hebt gezegd, ja maar hoe moet ik toch ooit tot hem komen? Maar als Christus dan kracht voegt bij dat woordje kom. Kan je niet meer achterblijven. Dan ga je tot hem uit. En dan mag je verenigd worden met deze Heer Jezus Christus. En dat ligt nou helemaal in zijn hand. Hij doet het. Hij verwerft de gerechtigheid. Hij past ze ook toe. Het is echt in hem. Aan hem. Hij doet het. Ach. Ik heb daar echt mijn hoofd op gestoten. Weet je dat? Ik wilde dat eigenlijk helemaal niet zo. Ik wilde er zelf ook wel graag wat aan doen. Kon ik er toch zelf wat aan doen? Genade om niet. Het ergerde me. Om niet, ja, daar kan ik er niks aan doen. Hè? Totdat de Heere liet zien van ja, maar uit jou komt geen enkel goed. En dan word je er zo blij mee. Hè? Dat de Heer Jezus nu ook een zaligmaker is die de gerechtigheid thuis brengt bij. Die ze je in de handen geeft. Handen geeft om ze aan te nemen. Dan zie je, o Heer Jezus, u doet het. Gelukkig. Want mijn armen zijn te kort. Ik heb geen armen. U doet het. Heerlijk. Bij u zijn alle dingen mogelijk. U hoeft maar te spreken. En het is er. Zie. Christus doet heel het werk. Hij verwerft. Hij past toe. Ik moet denken aan Klaas Kuipinga. Klaas Kuipinga, dat was gemeentelid in Ulrum. Bij Hendrik de Kok. De man van de afscheiding. En Hendrik de Kok was onbekeerd als predikant. Dat kan ook, hè. Bid je voor je predikant. Heere, vul die man met de Heilige Geest. Deze in Ulrum. Die mensen daar, die merkten, die man is niet bekeerd. Die preekt niet het woord. Ging op de knieën voor hem. Die gingen niet praten. Nee, op de knie. Zegent u die man, Heere, alstublieft. Maar Hendrik de Kok, die kwam bij Klaas Kuipinga. En dat werd voor hem een middel om stilgezet te worden, hè, als predikant. Klaas Kuipinga zei. En dat begreep Hendrik de Kok. Die dacht, waar heeft die man het over? Klaas Kuipinga zei, als ik toch één zucht tot mijn zaligheid zou moeten toedoen. Dan was ik voor eeuwig verloren. Als ik één zucht aan mijn zaligheid zou moeten toedoen, dan was ik voor eeuwig verloren. En Hendrik de Kok dacht, nou, hè? En dat zette hem stil. En toen heeft God het hem geleerd. Oh, vroeger zei hij, heb je dat ook wel gehoord? Ik heb kinderen van God, zei wel, vooral zo'n aparte uitdrukking eigenlijk. Hè? Doet nog niet een nagelschapje eraan toe, hè? Nog niet een nagelschapje. Ja, is het. Ja, dit, zo is het. Kom van ons niet bij. Heerlijk. Heer Jezus Christus doet het. Hij doet heel het werk. Daarom is er hoop. Ik dacht vroeger altijd van ja, daarom is er geen hoop. Dwaas. Daarom is er juist wel hoop. Is er wel hoop. Hij doet het. Als wij het toch zouden moeten doen, man. Het zou nooit iets van terecht komen. Al zou je één ware zucht hebben. Al zou God zeggen, nou heb ik alles gedaan. Één ware zucht. Eén nagelschrapje van uw kant. De kloof is 1000 stappen. Ik zet er 999. Als u er ook één doet, dan is die overbrugd. Dan zou het echt voor altijd verloren zijn. Altijd. Wij zouden die ene stap nooit zetten. Echt niet. Er is hoop. Echt hoop. Omdat de Heer Jezus Christus het doet. Daarom is er hoop. Het hangt van Christus af. En hij gebruikt er het woord voor. De roepstem die klinkt. Komt alle tot mij. Een gewillige zaligmaker die zondaren nodigt. En als Christus bij die roepstem kracht voegt. Kan je niet meer blijven zitten. Al ben je nog zo dood. En daarom als je vanavond hier zit. Onbekeerd. En dat je zegt hoe moet dat toch met mij. Ik heb het gehoord van anderen, van mijn opa, van mijn oma. Die mochten zich verheugen in de Heere, zou dat ooit voor mij ook kunnen? Het kan. Niemand te slecht, niemand te hard, niemand te onbekeerlijk. Het kan, omdat de Heer Jezus macht heeft, opstandingskracht heeft. En hij hoeft maar te spreken en het gebeurt en doden zullen leven, geestelijk doden. Nou, dat is nog onze eerste gedachte. Kort nog de tweede en de derde. Die opstanding is van grote betekenis voor onze rechtvaardigmakingen. Dat is het eerste nut van de opstanding, maar daar blijft het niet bij. Het is ook van groot belang voor onze heiligmaking. Maar ook voor de rechtvaardigmaking. Hè? Dat ook. Hè? De Heer Jezus die verbindt ons aan zichzelf. Hè? En door het geloof, dat geloof dat schept hij in ons hart. Dan gebruikt hij de roepstem voor. Hij zegt kom en dan komen we tot hem. En dan ontvangen we hem. En dan ontvangen we ook zijn gerechtigheid. En als we zijn gerechtigheid ontvangen, dat grote heerlijke werk, zijn we rechtvaardig. Wit, heilig, vrede met God. Dat is wat de Heer Jezus doet. Maar dan gaat het verder. Dan ontvangen we nieuw leven, dan zijn we nieuw, rechtvaardig door hem. Maar dan laat hij ook ons in een nieuw leven wandelen. Dat ook. En dat is wat we heiligmaking noemen. Jawel. Als je mag zien op de Heer Jezus hè, door het geloof. Je mag weten, oh, zijn gerechtigheid. Mijn gerechtigheid. En door hem ben ik rechtvaardig voor God. Helemaal wit en rein. Hè? Zonder dat ik zelf iets hoef te doen. Hij heeft het helemaal gedaan. Dan komt er in je hart ook echt een verlangen hè, om voor hem te gaan leven. Wil je niets liever? Tuurlijk. Dan ga je de zonde haten. Ja, wat dacht u? Ach, als je ziet. Als je ziet wat het is om te roddelen bijvoorbeeld. Hè? Lasteren. Dan maak je je zomaar schuldig aan. En ja, zomaar, maar dat is wel hoogst ernstig. Hè? Dat geldt voor mijn mond ook. Hè? Maar als je dan mag zien, Christus betaalt daarvoor. Hè? Dan ga je die zonde juist, als je dan ziet op zijn mond en mannen. Hè? O Heer Jezus, ik heb mijn mond zo verkeerd gebruikt. En als je dat mag zien, hij betaalt voor die zonde. Hè? Daardoor heb ik gerechtigheid, ben ik rechtvaardig. Weet je wat, dan wordt toch je gebed. O Heer, zet een wacht voor mijn lippen. Hè? Nou, dat is heiliging. Dan ga je zuiver praten. Ik had een vriend en die zei, als een dominee zei in de prediking, wat een lust is, wordt een last. En wat een last is, wordt een lust. Dan dacht ik eerst altijd van, dat is niks van waar. Wat praat je nou toch? Hij zegt maar ho, als ik dan mag zien op de heiland, dan denk ik, oh, het is echt waar. Wat een lust is, wordt een last. En wat een last is, wordt echt een lust. Maar wel van groot belang in de heiliging is de volgorde. Hè? Dat je eerst mag weten, te zien op de Heer Jezus en door hem en door hem alleen ben ik rechtvaardig voor God. En dat is zo belangrijk, dit eerste. Eerst geloof in de Heer Jezus. En door hem heb ik vrede met God. Dat gaat voorop. Dan heb ik nog niks gedaan. Ik ben toch rechtvaardig. Toch rein. Hè? Dat eerst. Heel belangrijk die volgorde. Hè? Eerst zo zondig en schuldig als je bent. Hè? Tot de Heer Jezus vluchten. Zulke roept hij. Kom tot mij. Ga uit vanavond tot hem. En dan ben je rechtvaardig. Wit. Zonder zelf nog maar iets te hebben gedaan. En dat is genoeg. Hè? Voor eeuwig. Maar dan komt het tweede. Dan komt de oproep tot heiliging. Wees heilig. En dan geeft de Heer ook. Terwijl die oproep dan komt de kracht. Om heilig te leven. Ja, ik vergelijk dat eigenlijk altijd met de trouwdag, toen wij trouwden. Ik heb dat al vaker gezegd, geloof ik, maar dat maakt het wel, denk ik, heel helder. Het gaat over heiliging, hè? Dat je eerst mag weten dat je als man en vrouw met elkaar verbonden bent, hè? Wij stonden daar, ik herinner me dat nog heel goed, tuurlijk. Hè, dat je voor de ambtenaar van de burgerlijke stand staat en dat je elkaar het ja-woord geeft. En ja, op dat moment, als je dan je ja-woord uitspreekt, dan ben je getrouwd. Hè. En zeg, oh, wat een wonder, nou heb ik mijn vrouw voor altijd. Dan ben je getrouwd en dan hoef je niks, dat is een geschenk. En dan komt, toen kwam bij ons die ambtenaar van de burgerlijke stand met allerlei voorschriften. Nou kom bij jullie, hè, de wettelijke voorschriften voor het huwelijk. Hè. Noemde die van zorg goed voor je vrouw en al die dingen. En bij elk van die voorschriften herinner ik me nog goed. Toen zei ik van, ja, tuurlijk, dat wil ik doen. Tuurlijk, ik wil voor haar zorgen. Ik wil er voor haar zijn. Hè. Nou, maar dat is ook in het geestelijke zo. Als je mag weten, deze Heer Jezus, mijn Heer Jezus. Dan, niet daarvoor, wij zetten het er altijd voor, hè? Wij zijn van die werkerige bijen. Ik denk altijd dat we iets goeds moeten doen voordat we de gunst van de Heer mogen ontvangen. Nee, maar eerst weten, door genade zalig. En dan, ja, dan komen de voorschriften. Dat is de volgorde, hè? Dan. Hè, dan zegt de Heer, heb God lief. En dan zeg je, oh ja, Heer, mag ik u lief hebben? En dan zegt de Heer, dien de Heere met blijdschap. En dan zeg je, o Heere, niets liever. Mag ik u dienen met blijdschap? Wilt u mij daar de kracht voor geven? En dan zegt de Heere, heb je vijanden lief. Zegen hen die u vloeken. Als je dat mag zien op de Heer Jezus en je mag weten, hij heeft voor mij betaald. Zegen die u vloeken, dan zeg je, o Heere. Dat kon je eerst nooit. Als je niet ziet op de Heer Jezus, dan zeg je, ik ga erop af. Maar dan mag je zeggen, Heer, nou mag ik mijn vijanden lief hebben. Door uw genade. Zie, nou, dat is heiliging. Dat is wat de Heer werkt. Dan geeft hij de kracht voor. Ja, ik zou er nog meer over willen zeggen, maar laten we beperken. Maar heiliging, dat komt ook nog later aan bod. We spreken in dit verband dan ook, hè, over de afsterving van de oude mens. En de opstanding van de nieuwe. Afstervingen, haten van de zonde, vluchten ervoor en die nieuwe mensen, dat verlangen, ja, om naar de wil van de Heer te leven. Ja, en soms mag je dan daar ook iets van zien, hè, in je leven. Ja, denk ik wel, hoor. Dan krijg je een tik op je rechterwang. En dan, ja, mag je toch zien, hè, op de Heer Jezus. En dan zeggen, Heer Jezus, ik heb u een... Zo gelukkig ben ik dat u naar mij omziet. En dan krijg je ook de kracht om de linkerwang toe te keren. Dat kan door het geloof op de Heer, in de Heer Jezus. Als je op hem ziet. Hè. Ken je dat? Als je niet in het geloof op de Heer Jezus ziet, dan kan je dat niet. Maar iemand op je tenen gaat staan, dan springt er meteen een adder uit. Word je boos. Ja, maar als je mag zien in het geloof op Christus, dan zeg je, sla nog maar een keer. Zak je toch lief hebben. Dat is het geloof. Nou, soms mag je dat ook echt wel zien, maar ook vaak ook niet. In de heiliging is het vaak omgekeerd, hè? Kom je jezelf tegen. Nu ga je niet vooruit voor je gevoel, maar achteruit. Ga je meer en meer zonde zien. Ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam des doods? Het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. En het kwade dat ik wel wil, dat doe ik niet. Dat geeft de Heer, hè, om je dicht bij de Heer Jezus te houden. In de weg van de heiliging ga je meer en meer jezelf leren kennen. Haha, je komt zonde tegen. Nee. Om je dicht bij Christus te houden. En hoe meer je als zondaar leunt op de Heer Jezus, hoe rijker de vruchten groeien. Nou, later gaan we hier dieper op in. Nog tot slot de derde opstanding van de Heer Jezus, hè, is ook van betekenis voor onze verheerlijking. Jawel, alle die van de Heer Jezus Christus zijn, die wachten een heerlijke toekomst. Hier is het nog vaak, hè, zo gebrekkig. Goed wat ik wil doen, en dat. zo gebrekkig, zo tekort, zo besmet met de zonde. Maar straks niet meer. Straks niet meer. Dan krijgen we een nieuw lichaam. De dag der dagen, als de Heer Jezus Christus terugkomt op de wolken van de hemel. Dan gaan de graven open. Alle die gestorven zijn, die van Christus zijn, die worden opgewekt. Anderen die nog leven worden in het punt des tijds veranderd. En die krijgen een nieuw lichaam, een heerlijk lichaam. Hetzelfde, maar toch een heel ander verheerlijk lichaam. En die mogen dan met dat nieuwe lichaam, ziel en lichaam, voor eeuwig God dienen zonder zonde. Ongehinderd en ongestoord. Hem loven en prijzen. En dit is de toekomst voor alle die geloven in de Heer Jezus Christus. Vast en zeker dit komt. Dan mag je je verheugen. Laten we dat doen. Leven bij wat komt. Bij wat naar ons toekomt. De heerlijke toekomst. En weet je wat nou zo heerlijk is? Die toekomst is echt gegarandeerd. Christus is er het zekerste bewijs van dat dat gaat gebeuren. Hij is opgewekt in een nieuw lichaam. Hij leeft voor eeuwig. En daarom zie uit naar die dag. Wat een dag zal dat zijn. Johannes die zegt, 1 Johannes 3 vers 2. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij, de Heer Jezus Christus, geopenbaard zal zijn. Komt, verschijnt in de wolken van de hemel. Dan zullen wij aan Hem gelijk zijn, want wij zullen Hem zien zoals Hij is. Dat is de heerlijke toekomst, de opstandingstoekomst. Oh man, wat een dag zal dat zijn, overal. Dan mag je met een opgestaan nieuw lichaam voor eeuwig in de nieuwe schepping zichtbaar leven. Dan gaan we eindigen. 3 jaar geleden ongeveer waren we samen met mevrouw in Schotland. Daar moest ik van de week in de voorbereiding aan denken. En wij bezochten samen een begraafplaats, St. Andrews, plaatsje bij de zee, boven Edinburgh. En wij liepen over die grote begraafplaats op zoek naar 2 mannen, graven van 2 mannen. 2 groot in het Koninkrijk van de Heer. Grote godsgezanten die nog spreken nadat ze gestorven zijn en veel voor de kerk in Schotland hebben betekend en vandaag de dag nog voor de kerk wereldwijd veel betekenen. Samuel Rutherford. Dat was de ene godgeleerde uit de 17e eeuw. En Thomas Halliburton, de godgeleerde uit de 18e eeuw. En wij wisten, die mannen liggen naast elkaar begraven, maar wij wisten niet waar. Hè? Dus we waren daarnaar op zoek. Van Thomas Halliburton is bekend. Hij was nog geen 40, denk ik. Toen werd hij ernstig ziek. En hij wist, die ziekte zou hem brengen naar het einde. Hij had veel pijn. En tegelijkertijd mocht hij rijk getuigen van de Heer Jezus. En Thomas Halliburton zei, mijn laatste dag zal de beste zijn. En dat wist hij om een of andere reden, dan word ik begraven naast Samuel Rutherford. Hij zegt, en daar zie ik naar uit. Dan mag ik straks naast Samuel Rutherford liggen, in hetzelfde graf. En hij zegt, wat zal dat toch zijn? Een vrolijk bundeltje stof. Hij zegt, en dan liggen wij daar, wachtend op de grote dag waarop onze meester zal terugkeren. Op de wolken van de hemel. En als die terugkeert, dan mogen wij samen opstaan. Hem tegemoet gaan. Met een nieuw lichaam. Om voor eeuwig bij hem te zijn. Thomas Halliburton. Mag straks, we hebben ze ook gezien, we gaan, hè? Naast elkaar. 2 zerken. Verouwd, hè? Verweerd. Zo indrukwekkend. 2 mannen. Naast elkaar, vrolijk bundeltje stof. Mag ik dit nog zeggen vanavond? We hebben bewogen weken achter ons. Ja, Bral overleden, onze geliefde broeder. En afgelopen maandag, Jaap Verdouw. Diep aangrijpend, hè? En dan zijn we gisteren op de begraafplaats geweest. En hebben we Jaap Verdouw in het graf gelegd. Naast Jaap Bral. En dat vond ik zo ontroerend. En anderen ook, heb ik begrepen. Hè? Nou ligt de ene Jaap naast de andere Jaap. En ik heb de afgelopen week veel aan Samuel Rutherford en Thomas Halliburton moeten denken. Wij zijn een vrolijk bundeltje stof. En wij wachten op de dag van de heerlijke opstanding. Ho, die mannen zijn we toch gelukkig, hè? Naast elkaar. En straks zullen ze verrijzen. En Christus zien. Hij heeft zijn opstandingskracht aangewend. Om het hart van beiden open te breken. Zijn stem te horen. Ze mochten tot geloof komen in de Heer Jezus. Zijn gerechtigheid ontvangen. Rechtvaardig gemaakt. Door het geloof alleen. En we hebben er ook iets van mogen zien in hun leven. Ze hebben in alle eenvoud onopgesmukt mogen getuigen. Van de hoop die in hen was. Heiligmaking. Heiligmaking. En nou wacht het op de heerlijkmaking. Wat zal dat toch een dag zijn als straks de begraafplaats, de graven opengaan. Ook die begraven, die graven daar. Maar de grote vraag is, hoe is het dan met u? Zult u dan ook opstaan in een nieuw lichaam? Om voor eeuwig God groot te maken? Of zult u dan opstaan en zal dan blijken, in ongeloof doorgegaan. Dat zal zijn. Dan zullen Samuel Rutherford en Thomas Halliburton en Jaap Verdouw en Jaap Dral tegen u getuigen. Heb je op zo'n grote zaligheid geen acht geslagen. Doorgegaan. En daarom zie de uitgestoken hand van de Heiland. Hij nodigt zo vriendelijk. Wend u tot mij. Ho zondaar. Word behouden. Ik heb geen kracht om tot hem uit te gaan. Hindert niet. Hij komt tot u. O hoor zijn stem. Verhard u niet. Maar laat u leiden. Geef hem de eer. Dan krijgt hij de eer. Die krijgt hij ook. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we samen zingen 98 en daarvan het vierde vers. eindigen nu met dankgebed. Heb dank, Heere, voor uw woord. Neem ons aller hart in, opdat we die dag van u met een groot verlangen tegemoet zullen gaan. Blijde u onze lauwheid. Maak ons toch los van de wereld, hier beneden is het niet. Nee, het ware leven, lieve loven, is maar waar men u ziet, Heere Jezus. Heft u onze harten op. Heere, wij dragen elkaar aan u op. Ook als we elkaar, als u dat geeft, een enkele week niet zullen ontmoeten rondom de bediening van uw woord. We dragen elkaar aan u op. Zegen ons allemaal persoonlijk. Zegen hem aan de broeders van de kerkenraad. Leid hem door uw geest. Zegent u ook onze broeder, dominee van de ziel. Wees ook hem nabij, ook zijn vrouw. We bidden voor hem. Zo komen we tot u. Ga ons niet voorbij. Zegen ook in het bijzonder hen die deze vakantieperiode ook een moeilijke periode vinden. Vanwege ook de gebrokenheid van het leven zoekt u hen op, dat ze mogen zeggen: ben eenzaam en toch ook niet, want de Heere denkt aan mij. Maak het zo goed, Heere, de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente 150, het eerste en derde vers is de slotzang.
Thank you.
Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.